Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Wij zullen vanmorgen het heilige avondmaal vieren. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. De heer Karel van Egmond bespeelt het orgel bij ons. Fijn dat je er ook bent, Karel. De eerste collecte is voor de opbouw van de kerk. Uw gift hiervoor kunt u in het collectezakje doen. De tweede collecte is voor het PACO-project. Dat is een programma voor wees- en kwetsbare kinderen in Mozambique. We willen u verwijzen naar de nieuwsbrief waar alles in staat. Deze gift kunt u voor het avondmaal, voordat we dat gaan vieren, kunt u dat daar in de kan gooien. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen. En wat ik niet mag vergeten is dat de bloemen die daar net op de tafel gezet worden, die gaan naar Annette toe, want Annette die is morgen jarig.
Goedemorgen allemaal. We gaan zingen ons aanvangslied. En dat vind ik altijd een heel wezenlijk om... Als we zeggen van welk lied beginnen we nou en wat is ons aanvangslied, dan bij Psalm 108 terecht. Dat heeft iets van de rust in zich. Mijn hart is Heer in u gerust, uw lof te zingen is mijn lust. Maakt harp en luid de Heere groot, en we doen het met het orgel dan, maar er zitten ook harp en luid geluiden in. Mijn lied begroet het morgenrood. Laten we zingen Psalm 108 en daarvan vers 1 en 2. In een persoonlijk en stil gebed de Heere zoeken en vragen om een zegen over deze dienst. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, Papa mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We spreken uit dat onze hulp en verwachting is van u. U hebt de hemel en de aarde geschapen, gemaakt. U hebt ook ons geschapen. U bent degene die trouw houdt. En u laat niet los het werk van uw handen, ook in ons leven, ook in onze gemeente. Dank u wel dat u ons groet. Genade, barmhartigheid en vrede, zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen dat prachtige lied 242 uit de ELB. We hebben het vaker met elkaar gezongen. Zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God. Ik zoek zijn aangezicht. We zingen de drie coupletten van 242. Met u lezen al het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En het is heerlijk dat de Heer ons roept tot zijn tafel, dat hij ons brood en onze wijn wil zijn. Althans, waarvoor dat staat, hè, voor zijn lichaam en zijn bloed, zijn leven en zijn lijden en sterven, dat we uit hem alles mogen putten. En hij is er alles aan gelegen om ons helemaal daarop te richten. En vandaar ook dat we ook stilstaan bij het avondmaal. We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om straks de avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, mogen we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naast heb gedaan? Heb ik op die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mezelf? En verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn. Zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft, zich niet wil bekeren: neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet verzwaard wordt. We willen aan het avondmaal gedenken dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. We zingen nu van gezang 449, vers 1, 3, 4 en 5, als een lied van verootmoediging. 449, gezang 1, 3, 4 en 5. Spreek door zijn woord en door zijn geest en we bidden daarom dat dat ook vanmorgen mag gebeuren. Laten we samen daarom bidden. Heer, in ootmoed en nederigheid willen we tot u komen. Wij zien de tafel aangericht en dat is altijd iets wat ons bepaalt bij het diepste van ons mens zijn, bij het diepste van ons leven, ons behoud, onze redding, maar ook wie we zelf zijn. En Heer, dat ontdek je gaandeweg je leven, dat je uit jezelf er niet komt, dat je juist ook door je gedachten, door de daden die je doet, de woorden die je spreekt, Heere, dat je zo vaak de plank misslaat. En dat noemt u zonde, ongerechtigheden, overtredingen. Heere, de ene zonde is groter dan de andere. En soms zijn we er helemaal niet van bewust dat we zonde hebben gedaan. En als we dan eens nadenken van heb ik God lief gehad boven alles en de naaste als mezelf, dan worden we klein voor uw aangezicht. En dan zeggen we, Heere God, dat in vele gevallen hebben we dat niet gedaan. Soms was het helemaal niet in onze gedachten. We leefden zo vaak uit iets anders. Misschien wel dingen die ons helemaal in beslag namen. Waar je achteraf moet zeggen van waar heb ik me nou eigenlijk druk om gemaakt? Waar ben ik nu eigenlijk mee bezig geweest? Ik heb niet geprobeerd mijn eigen eer voorop te zetten. Of ben ik werkelijk bewogen geweest om u en om de ander. Heere God, zo willen we eerlijk voor uw aangezicht komen. Niet om onszelf naar beneden te drukken, maar om u te verhogen. Om u alle eer toe te brengen. Want u deed het allemaal wel. U volbracht alles van de Vader. En in die naam zijn wij behouden. In die naam mogen we leven. In die naam mogen we verder gaan op weg naar uw heerlijke toekomst. En als we dan vanmorgen nadenken, naar aanleiding van uw woord over die toekomst, met name over de oordeelsdag, hoe dat zit. Heren, wilt u ons verlichten met uw Heilige Geest, met verstand en kennis, inzicht. Ook bij het spreken van de woorden, dat het uw woorden mogen zijn. Dat we het herkennen als schapen van de herder. Dat we de stem van de herder herkennen door alles heen. En daar gaat het ons toch om, jongeren en oude mensen, kinderen, dat we iets van die aanwezigheid van u mogen proeven en smaken zelfs vanmorgen. Heere, wilt u ons zomaar zegenen en met uw overmacht komen. Heere, en alles wat daar nog in de weg voor kan staan om tot die levende ontmoeting met u te komen, neem het alstublieft weg. Breng ons aan de voeten van Jezus. Want dat is de hoogste plaats. Dat is het goede deel wat je kan uitkiezen. Heer, breng ons tot rust. En schenk ons nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuw vertrouwen om met opgeheven hoofden verder te kunnen gaan. Heer, we leven in een wereld waarin er zoveel dingen gebeuren. We kunnen denken aan wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Wat leefden daar die christenen bij Mosul en bij Nineveh, het oude Nineveh, tijden rustig leven. En nu met de ISIS, ze moeten vrezen voor hun leven. Het is bekeren of gedood worden. En ook andere groepen die daar niet tot de ISIS-beweging behoren, die moeten buigen of barsten. Die moeten als het ware overwonnen worden of gedood worden. Heren, wat een wereld leven we. De macht van de boos is soms zo duidelijk zichtbaar. En toch hebt u alles in uw handen. En hoe dat zit, dat weten we niet. Dat kunnen we niet narekenen. Want u leeft langs, u handelt langs ontelbare schijven, brengt u toch het tot uw doel. En zal u uiteindelijk de boze uitschakelen. Uiteindelijk. Heren, bewaar de kinderen van u. Bewaar hen bij uw naam, bij uw eer. Red en bevrijd hen. Ook in Israël dragen we de situatie aan u op. Wilt u toch geven dat ook daar de vrede van de Messias uiteindelijk zal zegevieren. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Zegen het woord, de bediening daarvan. Ook degene die meeluistert via de via het internet, dat het ook zegenrijk mag zijn. Dat je erbij betrokken mag weten, ook al zit je alleen in een kamer, achter je tablet of pc. Heren, dat het tot je hart zal spreken. Heilige Geest, want dat doet u niet alleen hier, maar overal waar dat woord gebracht wordt. We vragen u dat in de vergeving van onze zonde uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen een gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Jezus denkt met zijn discipelen na over de laatste dingen. En uit Matthäus 25, het zijn drie gedeelten over die laatste oordeelsdag. We lezen dat derde gedeelte. We proberen dan lijnen door te trekken naar het avondmaal, hoe dat dan zit. Vanaf vers 31. Het oordeel van de Zoon des Mensen. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen zeggen die aan zijn rechterhand zijn: komt gij gezegenden, mijns vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, gij hebt mij gehuisvest. Naakt, gij hebt mij gekleed. Ziek, gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen beantwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? Hebben wij u gevoed of dorstig? Hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien? Hebben u gehuisvest of naakt? Hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? De koning zal hen antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zover gij dit aan een van deze, mijn minste broeders, hebt gedaan, hebt het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: ga weg van mij, ga je vervloekten naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden, gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden, gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest, gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt, gij hebt me niet gekleed. Ziek, in de gevangenis, gij hebt me niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij hongerig gezien, of dorstig, of vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zover gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. Deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te willen leven. Halleluja. Laten we nu zingen van Psalm 119, daarvan vers 39 en 40. Psalm 119, vers 39 en 40.
Who refers to
heeft mij zijn zoon gegeven. Door het geloof nam ik hem aan. 445. Alle drie de coupletten zingen we als Amelied op de verkondiging. De tekst is genomen uit de Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 5. En dan met name vers 6b. Maar geloof door liefde werkende. Maar geloof door liefde werkende. Weet u, mijn vrouw en ik, Helene en ik, we kunnen zo genieten van onze achtertuin. Want wat staat er allemaal in de achtertuin? Nou ja, allemaal planten en bloemen. Kan je zo van genieten, maar we hebben ook een heel aantal planten die bloemen, die bloeien ook, maar daar komen vruchten aan. En daar zit je echt naar uit te kijken. De pompoen wordt al aardig groot. De courgette, nou wat geweldig als je dat ziet groeien. De bramen, het is nou de tijd van de bramen. De frambozen hebben we net gehad. Blauwe bessen staan er ook nog. Druiven hangen er ook nog aan. En we genieten ook van die twee appelbomen die in de tuin staan. Zeker ook van de appels die aan de bomen groeien en straks ook rijp zullen zijn. Maar, broeders en zusters, jongelui, kinderen, stel nou eens voor dat er geen appels komen. Geen bramen, geen frambozen zouden groeien. Geen druiven, geen pompoenen, geen courgetten. Je hebt het allemaal in dat volkstuintje neergezet. Wat doen we dan? Wat doe je dan? Schoffelen, ja, omschoffelen zouden we kunnen zeggen. En als je veel weet hebt van die plantjes, dan zeg je van, doe er nog even alles aan om mest erbij te gooien. Misschien komt er nog wat van terecht. Maar als dat niet het geval is, dan gaan ze de kliko in of komen ze op de composthoop terecht. Logisch toch? Zo kijken we naar de dingen. Maar wat van onze tuin geldt, dat geldt ook voor u en mijn leven. Voor datgene wat u in u en mijn leven als tuin van de Heere geplant is. Want de Heere Jezus die zal aan het eind zoeken naar vrucht. Naar de vruchten van het geloof. Namelijk, hij zal zoeken naar de liefde. Want het geloof zal in liefde werkende mogen zijn. En we weten allemaal, elke goede boom brengt goede vrucht voort. Dat is een soort van zelfsprekendheid. Maar een slechte boom die brengt slechte vruchten voort. Nou, onze tekst van deze morgen vertelt ons dat er geloof in ons leven geplant is. En dat geloof, dat mag gaan vrucht dragen. En de vruchten van het geloof, dat is de liefde. Daar heeft de apostel het over. Geloof door liefde werkende. U weet het wel, geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. En daar gaat het op de oordeelsdag over. Vandaar dat we dat stuk ook gelezen hebben uit Matteüs 25. Weet u, toen ik dat las, toen moest ik denken aan het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah. Op die dag staat er een troon. En op die troon zit een koning. En die koning zal recht spreken over ieders leven, wat er zal gebeuren na die dag. Die koning spreekt recht over Israël en over de volkeren. En Jezus gebruikt dan voor ons een beeld. Misschien mag je dan denken aan de Prinsjesdag. De koning in al zijn heerlijkheid, u weet het wel, hè? Mooi in die gouden koets komt hij aanrijden met al zijn gevolg. Komt bij de ridderzaal, neemt daar plaats op de troon. En hij neemt, je zou kunnen zeggen, al zijn, ja, het is niet incognito, maar in al zijn heerlijkheid komt hij daar om de troonrede voor te lezen. Nou, zo zal het ongeveer zijn op de dag van de Zoon des Mensen, de grote oordeelsdag. Als de koning, Jezus zelf, op de troon zal zitten. Hij komt met zijn heerlijkheid, met zijn gevolg. En zijn engelen zijn bij hem. En wat gebeurt er dan? Dan komen alle volkeren voor die troon. En daar gebeurt het. Definitief wordt de scheiding gemaakt tussen de rechtvaardigen en de vervloekten. Tussen de schapen en de bokken. Tussen hen die eeuwig leven beërven en hen die naar de eeuwige straf gaan. En let wel, eeuwig is echt eeuwig. Maar wat is nou het criterium van die koning die op die troon zit? Wat is nou het criterium waarom hij de schapen scheidt van de bokken? Nou, ik denk dat het criterium zal zijn datgene wat ook de apostel Paulus ons voorhoudt, waarom het gaat in ons leven. Geloof dat zich uit in de liefde. Weet u, het is zo opvallend, hè, dat mooie beeld, maar ook dat indringende beeld van die oordeelsdag, dat daar wordt gezegd dat de herder zijn kudde bijeenbrengt, dat de herder de schapen zal scheiden van de bokken. Dat is heel opvallend. Want op die oordeelsdag, dan blijkt wie tot de ware kudde van de goede herder behoort. Gij rechtvaardige, gij gezegende. En de anderen die misschien wel gemengd waren met de kudde van de Heere in dit leven, of juist helemaal niet, die worden op dat moment uitgefilterd. Gij vervloekten. Dus we zien heel duidelijk dat op het laatst er een scheiding zal plaatsvinden van de een ten opzichte van de ander. En dat lezen we ook in Matteüs 25, dat eerste gedeelte. U weet wel van die 10 maagden, hè? Dat 10 meisjes die uitgingen om de bruidegom tegemoet te gaan. Dat was ook het beeld van de gemeente. Maar 5 van die meisjes, maagden, waren wijs. En 5 waren dwaas. Ziet u dat de scheiding niet buiten de gemeente is, maar zelfs dwars door die gemeente is. Wie zal klaar zijn om die bruidegom te ontmoeten? En dan weet u dat die wijze meisjes, die nemen wat mee. Ze nemen olie mee om straks, als het zover is, er te kunnen zijn. Ze zijn niet nalatig. In het tweede gedeelte gaat het daar eigenlijk ook om. Dat er de koning die deelt uit en de ene krijgt zoveel talent en de ander zoveel. En een derde krijgt 1 talent. En wat is nou het criterium van die koning? Namelijk, doe je iets met datgene wat die koning je geeft? Of ben je nalatig? De ene is nalatig. Zoals die meisjes ook nalatig waren. Want ze hadden vergeten, ze hadden nagelaten om olie mee te nemen. En eigenlijk zie je hetzelfde in dat derde gedeelte, dat de mensen die als het ware gescheiden werden, nalatig waren. Ze waren niet bezig geweest met datgene wat de koning hen had gegeven, het geloof dat door liefde werkende was. Maar ze hebben nagelaten om dat te doen. En ook daar zie je dat hele punt van de ene die doet het vanuit het geloof en de ander laat het gewoon na. Nou, we herkennen dat wel, hè? Nalatigheid. Oh, ik had dit of dat moeten doen. Ja, oh ja, dan ben je daar niet allemaal van bewust. Maar daar gaat het wel om. Nou, als je dit zo hoort, denk ik dat je een beetje wanhopig wordt. Misschien zou dat wel kunnen gebeuren, dat je als het ware zegt van, nou, dat komt zo indringend op je af, als het dan gaat om geloof dat door liefde werkende is, dan breng ik er helemaal niet zoveel van terecht. Wat als de Heer nou over mijn leven eigenlijk zijn oordeel laat gaan? Wat blijft er dan nog over van datgene wat ik doe? Is het niet vaak egoïstisch of, nou, enzovoort, enzovoort? En daarom is het goed om ons te helpen vanuit die wanhoop misschien naar hoop te komen, om toch nog eens verder te luisteren naar wat de Bijbel ons geeft en in dit gedeelte. Weet u, geloof, dat is iets wat God je geeft. Geloof is het plantje wat God in je leven plant. Dat doet Hij. Het is genade dat God in je leven geloof geeft. Het is niet iets wat je uit jezelf kan opdiepen. Oh ja, ik heb nou eenmaal het geloof meegekregen. Nee, het is iets wat je krijgt. Een gave. Het is ook een opgave. Je moet er iets mee doen. Maar het is met alles, hè, wat je krijgt. Bijvoorbeeld een talent. De ene die heeft die talent en de andere heeft die talent. Die kan je in de kast stoppen. Daar doe je er niets mee. Maar je moet er wel mee gaan werken. Dus geloof is... En de vorige keer hebben we gezien, hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Nou, hoe kan je een prediker zijn zonder dat je gezonden bent? Het geloof is uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus daar mag je van uitgaan. Bijbels gezien is wat God doet in je leven. En weet u wat zo mooi is? In dit gedeelte, daar staan zulke mooie dingen in. Want daar staat, komt gij gezegende des vaders. Ze beërven het koninkrijk dat hen eigenlijk bij, en als je even ze leest, voor de grondlegging der wereld al bereid is. Het is Gods verkiezende liefde. Dat staat hier. Gods verkiezende liefde in de Zoon bewerkt dus... Dat er iets van dat leven van die mensen terechtkomt. Voor de grondlegging der wereld. En onze tekst zegt bij de grondlegging der wereld. Nou, die mensen waren er helemaal nog niet. Maar het was al voor hen bereid. En als u Efeze 1 vers 4 leest, dan ziet u dat heel duidelijk. Dat je in God in liefde je tevoren bestemd heeft om gelijkvormig te worden aan zijn Zoon. Voor de grondlegging der wereld zelfs. Het is helemaal Gods werk. En zeggen we dat ook niet bij het avondmaal, dat we behouden zijn, dat is helemaal Gods werk. Hij heeft er alles volbracht, toch? Wij toch niet? Hij heeft alles volbracht op het kruis, onze zonden verzoend. Het is allemaal Gods werk. In de Heer Jezus Christus. Prachtig is dat. Dat die mensen daar dat weten als ze voor God komen. Want God heeft zijn licht in hun leven, in hun hart te doen schijnen, door zijn Zoon in hen te openbaren. Hij heeft hen tot geloof gebracht. Hij leerde zien, zoals we dat ook aan de tafel mogen zien, het gaat helemaal niet door goede werken dat je behouden bent. Maar je bent alleen behouden door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar dat offer, daar gaat het om. Dat geloof in de Heer Jezus Christus, werkt dat nou door in je leven of juist niet? Jacobus zegt, goed, je zegt dat je geloof hebt, maar toon mij je geloof uit datgene wat je doet. Laat me nou zien, die goede boom, die mag goede vruchten voortbrengen. Dan zie je aan die vruchten dat het een goede boom is. Want ik kan me voorstellen, je zegt zo, ja, uitverkoren, dat is allemaal heel moeilijk. Maar daarom zet de Heer Jezus ons gewoon weer, juist met die oordeelsdag, met beide benen op de grond. Kijk eens naar dat groentetuintje, kijk eens naar de bloemen en de planten. En waar gaat het dan om? Hey, je kan genieten van een mooie bloem. Ja, dat doen we zeker. Maar uiteindelijk gaat het om de vrucht. En daar gaat het de Heer ook om. Het geloof dat in liefde en door liefde werkend is. En daar worden de schapen en de bokken op beoordeeld. Of die liefde in hun leven gevonden wordt. Of het geloof er is door liefde werkende. En wat is dan het criterium? Waar gaat de Heer Jezus dat dan aan meten? Nou, één, het criterium van de Heer is dat ze het aan één van deze mijn minste broeders hebt betoond. Jezus geeft dus aan dat de liefde werkende is en dat dat heel praktisch is aan de minste mijner broeders of mijn minste broeders. Eén van deze, niet allemaal, we kunnen niet de hele wereld op onze schouder leggen, nemen. Als je de nood ziet in de wereld, dan denk je van, wat, nou, nee, één van deze. Het zit hem niet in het grote, maar het zit hem wel in die ontmoeting. Eén van deze. mijn minste broeder. Wie is dat nou, mijn minste broeder? Nou, dan zijn er mensen die zeggen van, dat zijn alle mensen in nood. Mijn minste broeder. God heeft de wereld geschapen. Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Nou, dus als je iets doet aan de mensen, medemens in nood, of die wel of niet gelooft, dan heb je het aan Jezus gedaan. En onderstreept wat Jezus dan ook niet zegt, God liefhebben en de naaste als jezelf. En die naaste, dat kan een Jood zijn, maar ook een Samaritaan of wie dan ook. Onderstreept dat niet. Van, nou, de minste mijner broeders, dat is dus gewoon een mens in nood. Maar broeders en zusters, mag je dat zo zeggen? Ik denk het niet. Ik denk dat het toch wel uitmaakt over of je wel of niet van Jezus wil weten in je leven. Jezus zegt, wie is mijn broeder? Wie is mijn zuster? Wie is mijn moeder? Degene die de wil van God doet. Degene die de wil van God doet. Vandaar dat we ook Psalm 119 gezongen hebben. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mij tot overdenking de ganse dag. Ze maakt me wijzer dan al mijn vijanden, want ze is altijd bij mij. Ze maakt me verstandiger dan al mijn leermeesters. Eigenlijk, de minste, mijn broeders, kom je bij het volk van God terecht. Die vanuit de liefde tot God in geloof ook wil leven, handelen en wandelen. De minste, mijn broeders, dat is degene die van Jezus wil weten en die hem wil volgen. Die heeft leren zien dat je het allemaal niet zelf kan doen. Maar dat je helemaal afhankelijk bent van Gods genade, van liefde en zijn geest. Vandaar dat juist ook die opening is naar de minste van mijn broeders. Want zien we niet, zo vaak, ook nu, dat is zo'n duidelijk voorbeeld. Wie trekken er vaak aan het kortste eind, althans in deze wereld? Dat zijn de christenen. Die worden op alle mogelijke manieren vervolgd. In de laatste dagen zal het zijn dat de volgelingen van Jezus die weigeren het teken van het beest te ontvangen, niet kunnen kopen of verkopen. En wat betekent dat? Als je geen dingen kan doen. Dat betekent illegaliteiten of van huis en haard verdreven worden. Wat doet ISIS? Omdat je christen bent, dan is het van je zal je bekeren tot de islam, het teken van het beest te ontvangen, of je zal moeten sterven. Ik denk dat met name Jezus daar op gericht is. De minste van mijn broeders. De broeders uit Israël, de Joden uit de volkeren. Wie hen helpt, wie barmhartigheid bewezen heeft aan de ander. Omdat je weet, van ik mag zelf leven uit Gods goedheid en genade. En dan kan ik die ander daar ook in laten delen. Broeders en zusters, het gaat dus om geloof dat door liefde werkende is. En nogmaals, geen eigen prestatie. Want het is een gevolg. Het is een gevolg van dat je de Heer Jezus kent. Want als je het minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. En je weet wel, hè, al waar het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar ik had de liefde niet. Dat betekent helemaal niets. Al waar het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. En juist het avondmaal vertelt ons dat het om beide gaat. Het gaat om geloof. Het gaat om het feit dat we in geloof aan de tafel komen. In geloof wetend dat je uit de liefde van de Heere mag leven. Dat Hij alles volbracht heeft. Dat het niets uit jezelf is. Maar dat het alles uit hem is. En juist dat geloof, dat ziet op God, maar ook op de ander. Dat je zegt van, hé, ik zit hier niet alleen. Er zit ook een ander aan de tafel. En daar gaat het ook om de liefde. De liefde tot God. En de liefde tot de naast. Dat vloeit voort uit, je zou kunnen zeggen, de ontmoeting die je mag hebben met de Heer Jezus Christus aan zijn tafel. En beide komen. Wat doet de Heer Jezus zelf? Hij houdt vast aan Gods geboden. Hij heeft Gods wet vervuld. Maar ook de liefde laten stromen door de Heilige Geest. En degene die aan zijn tafel komt, die mag delen in zijn geloof, in zijn liefde, in alles wat hij voor ons volbracht heeft. Weet u, uit onszelf zijn we zo gauw geneigd om het een ten opzichte van het andere te benadrukken. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar als we het over behouden worden, dan komt er geen goed werk aan te pas. Dat is ook zo. En dus goede werken, dat is eigenlijk voor de Rooms-Katholieken, maar niet voor ons. Wij doen dat niet, wij hoeven niet goede werken te doen. Maar als je dat denkt, dan heb je bij de reformatie het badwater met het kind weggegooid. Oftewel, als je denkt dat het alleen maar gaat om je relatie tot God en dat dat niet uitwerkt naar de ander, dus dan kan je gewoon je portemonnee in je hart gesloten houden als anderen hulp nodig hebben. Want, nou ja, het gaat toch om het geloof en daardoor word ik toch behouden. Ik heb rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb me niets gebrek. En rust mijn ziel, het zit wel goed met je. Je hebt schatten opgetast voor vele jaren. Elke dag schitterend feest, terwijl Lazarus bij de poort ligt misschien. Dat zou een misvatting zijn. Geloof mag in liefde werkende. Je mag dat niet van elkaar scheiden. Maar je kan ook de andere kant op gaan. Ach, waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik bidden? Waarom zou ik Bijbel lezen? Waarom zou ik vervuld zijn met de Heilige Geest? Het gaat er toch om dat je goed doet. En wie je goed doet, die ontmoet ook zelf goed. Als ik zomaar leef, dan kom ik er wel. En dan is het gevaar dat we de liefde tot de ander losmaken van de liefde tot God en het geloof. En wat hou je dan over? Een heel platte liefde. Een humanistische liefde die geen enkele eeuwigheidswaarde heeft. Hoe kunnen wij nu het goede spoor houden? Hoe kunnen we zeggen van, ik hoef niet bang te zijn. Als ik voor God kom te staan en voor de Heer Jezus, dan weet ik, daar zit mijn redder. Mijn rechter, dat is mijn redder. Hoe kan ik nou het goede spoor houden? Hoe kan ik eigenlijk zonder angst toeleven naar de wederkomst van Christus? Nou, Psalm 119 wijst ons de weg. Hoe lief heb ik uw Torah. Ze is mij tot overdenking de ganse dag. Uw geboden maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want ze is altijd bij mij. En weet u, die Torah, dat is eigenlijk wat we kunnen zeggen, Gods handelen vanaf de grondlegging der wereld. God is de bevrijdende God, de scheppende God, de onderwijzende God, die door zijn woord en daad eigenlijk vanaf de grondlegging der wereld onze zaligheid op het oog heeft. Wie zo God leert kennen, als schepper, als vader van ons in Jezus Christus, als wegwijzer, als relatiebouwer, als dienende koning, die zal ontdekken dat door te blijven bij dat woord, dat je gaat zien en dat je elke keer maar weer gecorrigeerd wordt. Naar de ene of naar de andere kant. Nog één ding wil ik met u delen. Die mensen die voor de troon van de Zoon des Mensen staan, weten zelf niet. Ze zijn er zich niet van bewust dat ze dat nou allemaal gedaan hebben. Ze hebben zich helemaal niet, ze zeggen, heb ik u gevoed en gekleed? Wanneer dan? Wanneer hebben we u dat gedaan? Het is als het ware vanzelf gegaan. Dat geloof is een echt geloof gebleken, bewerkt door de Geest. En ze konden toch niet anders als toen er iemand op mijn weg kwam, kon ik toch niet anders dan dat te doen? Broers en zusters, laten we onszelf onderzoeken. Is dat geloof in ons? Dan hoeven we niet wanhopig te zijn, want we worden niet beoordeeld alleen maar omdat we iets goeds hebben gedaan. Maar de Heere zoekt zijn vrucht, de vrucht van zijn liefde in ons leven. En dan, als dat zo is, dan hebben we dat avondmaal zo hard nodig. Weet u waarom? Om staande te blijven in dat geloof. Want we weten, ja, daar gaat het om. Dat geloof, waarbij die ander ook een plaats krijgt. Je niet te laten verbitteren door allerlei omstandigheden en zaken die het vuur tussen God en mensen onderling uit willen doven. Het avondmaal heb je zo hard nodig om weer goede moed te krijgen. Om door te gaan. Om te zeggen, ja, het heeft zin. Ook al doe je iets voor iemand, de minste van mijn broeder. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar ach, God heeft mij zijn zoon gegeven. Door het geloof nam ik hem aan. Amen.
Dat we gaan zingen, heeft geen vier versen, dacht ik.
Dat hebt u goed gezien, want het is 1, 2 en 3 moet het zijn.
Oh.
Dank u wel, broeder Dikker. Ja. Samen danken. Dank u wel, Heere God, voor het plantje wat u geplant hebt. En we verlangen ernaar dat dat vrucht zal dragen. Heere, we worstelen soms met dat plantje van het geloof. Is het allemaal wel zo? Zo kan je er erg mee worstelen dat je niet aan dat tweede, dat gevolg daarvan toekomt door liefde werkende. Heer, help ons om de zekerheid te ontvangen van wie u bent in de Heer Jezus Christus. Wie u wilt zijn voor ons, voor mij, mijn vader, mijn Abba, mijn redder. Heer Jezus, mijn zaligmaker. En Heer, als u dat dan in mijn leven bewerkt, geef ook dat die bron die dan ontsloten wordt, de bron van liefde, dan kan het niet anders dan dat je dat ook delen gaat met anderen. En dan is het niet allemaal hoogdravend. Het is niet de belangrijkste, de minste. Mijn minste broeder. Voor de ander niet in tel. En de ene hand weet niet wat de ander doet. Maar dank u wel dat we daarvoor misschien iets kunnen betekenen. Misschien een beker koud water. Of eens even een bemoediging, een oog voor degene die door moeilijke omstandigheden gaan. Eigenlijk is dat zo vanzelfsprekend. Maar toch. Heer, wilt u dat in ons leven uitwerken, dat er veel mooie vrucht zal groeien. Uw vrucht. Bemoedig ons, Heer, want de bron van die vrucht, dat zien we aangericht bij de tafel. Dat bent u, om daar telkens uit te putten en daardoor weer bemoedigd te worden. Om vanuit de tafel ook volijverig te zijn in de werken die u van tevoren bereid heeft om daarin te wandelen en daarin te leven. Dank u daarvoor. Dank u dat u ons zomaar bij de hand neemt onderweg, weg naar uw heerlijke toekomst. En help ons, we weten niet hoe lang het duurt, maar dat we dan als een wijze maagd olie meenemen voor, om er te zijn voor u, om er iets mee te doen met het talent die u ons gegeven hebt. En om maar te oogten en hart te hebben voor u en voor de ander. Zo gaan we verder. Op weg naar uw heerlijke toekomst. Zegen ons zo aan de maaltijd des Heren. Uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we ons richten op vierkant avondmaal door het lezen van het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier. Voordat we daaraan beginnen, willen we dan ook met elkaar eerst ons geloof belijden. Dus na de collecte verzoek u te gaan staan, belijden we ons geloof en dan gaan we verder met het lezen van. Ik wil onze jonge dame achterin vragen, zou jij naar voren willen komen? Ik wil vragen of jij iets met ons wil lezen. Ja. Ja, wil je wel, hè? Ik heb hier een kaartje, daar staat, het geloof op. Wil jij dat met ons lezen? Ja?
Ja.
Oké, nou. Als je dit wil voorlezen. Ik geloof, ja.
Okay. Ik geloof in God, de Vader den Allemachtig, schepper van de hemel en van alle aarde, En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Haaggeest, die geleden heeft onder P. Pilatus, is gekruist gestorven. En begraven, nedergelaagd ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgegraven ten hemel, zittende ter rechterhand, Gods des Allemachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en doden. Ik geloof in het Heilige Geest. Ik geloof een Heilige Geest, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Nou, geweldig. Dankjewel. Ik heb je er zomaar voor gezet en jij deed het. Fantastisch. Prachtig. Mooi, fijn dat je dat met ons wilde doen. We gaan verder met het lezen van het formulier. Het gaat over Jezus, want Jezus is echt God en echt mens. Hij heeft van het begin tot het einde van zijn leven op de aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonden was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet en grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat we voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat we door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij riep: het is volbracht. En we zingen daarvan met de woorden van gezang 358, vers 1. Geeft ons de zekerheid dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. Deze geest wijst op Jezus, door wie wij in de plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuldige gerechtigheid, in plaats van onze onreinheid de heiligheid, in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in echte liefde, als broeders en zusters met elkaar verbonden. U ziet het hier weer, hè? Geloof in liefde werkende. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu tot God gaan in gebed. God en Vader, barmhartige God en Vader. We zijn dankbaar, we gedenken aan deze maaltijd, het verzoen het lijden en sterven van uw Zoon, Jezus Christus. En we vragen u heel eerbiedig, wilt u met dit avondmaal door uw geest bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vol vertrouwen onze Heer Jezus Christus zullen overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen in alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, omdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruis dragen betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en ons heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlang hem te verwachten, die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waarin hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en pleit en die ons ook heeft leren bidden. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Laten we nu onze harten opheffen in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van zijn hemelse Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Wordt genodigd aan de tafel en we zingen dan van 358 vers 3 en 4. Gezang 358, 3 en 4.